Beste luisteraars, welkom opnieuw in deze podcast Gewoon te moeilijk. We leven in een rijk land. De dingen hier zijn goed geregeld. Er zijn vangnetten voor mensen die het soms even niet helemaal zelf redden. En toch vallen er elk jaar tienduizenden mensen tussen wal en schip. Ze stranden en ze krijgen hun leven niet meer op de rails. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hoe komt dat toch? En wat moet er dan gebeuren? Daarover gaat deze 8-delige serie. Het is voor veel mensen gewoon te moeilijk.
Ik heb een collega wel eens horen vertellen. Wij komen eigenlijk altijd wel binnen bij mensen. Ook als het gaat om mensen die voor niemand anders hun deur open doen. En het kan soms best een poos duren. Het kan soms betekenen dat je 3 maanden lang op de stoep staat. Ja, niet onafgebroken, maar 1 of 2 keer per week. En uiteindelijk via een vorm van brievenbuscommunicatie het vertrouwen wordt gewonnen. En uiteindelijk ook...
Als je dan niet binnenkomt omdat mensen geïsoleerd of verkommerd daar in zo'n huis of in zo'n appartement zitten en helemaal genoeg hebben van iedere vorm van bemoeienis met hun leven en denken, laat mij maar. Dat vergt nogal wat geduld en soms lukt het dan toch, heb je wel veel geduld voor nodig. Bijvoorbeeld met een leuke kaart of met iets lekkers bij de koffie of met een leuk bloemetje of zo om toch binnen te komen. Zorgmeiders zijn dat dan. En dan lukt het toch om binnen te komen. En ja, waarom is dat dan zo moeilijk voor de reguliere thuiszorg? Nou ja, het is natuurlijk sowieso al zo dat al die keren dat je niet binnenkomt, dat wordt niet betaald. Nee. Het is ook ingewikkeld, want de regels zeggen dat er wil iemand wijkverpleegkundige zorg krijgen of thuiszorg, dat daar ook warm en koud stromend water moet zijn. Of dat er allerlei apparaten in huis moeten zijn die... Zoals we allemaal hebben, stofzuiger bijvoorbeeld.
Ja, en die zijn er dan niet.
En dat is er dan niet. En dan gaat het niet door, omdat het niet hygiënisch genoeg is. En toch bestaan die huishoudens ook. Ik sprak iemand, die had ooit overstap gemaakt van een van de teams van het Degens Heils naar een wijkteam. En die zei, ja, ik kwam dus ook in zo'n huis waar geen waterleiding was. Ja, ten gevolge van afgesloten waterleiding. Het zou wel weer een keer goed komen, maar wanneer wist ook niemand.
Nee.
En die nam dan gewoon zelf van die hele grote plastic jerrycans mee in de auto. Die bracht ze ook een paar keer per week daar.
Ja.
Zowel om te wassen of om in te koken, maar ook om schoon te maken.
Toilet doorspoelen.
Ja, dan maar zo.
Ja.
Dan maar zo. Die was overigens op een gegeven moment blij dat er weer een plekje bij ons in de organisatie was om terug te komen werken. Maar dan maar zo. En met een bezem kom je ook een heel eind. Ik heb heel vroeg in het begin van mijn carrière heb ik de wat vroeger heette de gespecialiseerde gezinsverzorging leren kennen. Op het platteland ergens in een polder, de Albasse Waard.
Ja.
En daar waren van die, ja, het waren meestal vrouwen inderdaad, struisen types die voor geen kleintje verwaard waren en dan gewoon naar zo'n huis gingen en dan maar zeiden, ja, nou, dan doen we het met dat wat er is. En dan gaan we toch gewoon aan de slag en die daardoor ook het vertrouwen wisten te winnen van mensen die toch voor de rest van de samenleving helemaal geïsoleerd waren. Nou, ik heb daar grote bewondering voor. Ik heb er ook veel van geleerd. Dat je met geduld en de menselijke maat toch wel een heel eind kan komen.
Maar dring je dan de zorg als het ware niet op aan mensen? Of is er zoveel zorg om hen, om hen zelf zeg maar, dat het doel heiligt? De middelen heiligt.
Ja, je moet je altijd wel afvragen, ook in de randen van de samenleving, of mensen dan wel zo in staat zijn om hun eigen autonome keuzes te maken. En ik heb daar ook wel twijfels bij. Of mensen dan in staat zijn om te zeggen, ja, maar dit wil ik of ja, dit wil ik niet. Want vaak zijn ze toch al zo ver heen gegaan met hun verstandelijke vermogens of met hun psychische toestand of in hun isolement, dat ze eigenlijk niet meer overwogen die keuzes kunnen maken. Dan is het eigenlijk wel heel goed dat mensen toch met respect, ook als er bijvoorbeeld huizen zijn waar eigenlijk veel te veel ja, rommel, zouden wij zeggen, ja, is verzameld.
Ja.
Om dan toch stap voor stap wat overzicht te maken. En niet om in één klap, zeg maar, de GGD de hele boel te laten ontruimen. En nou ja, dan ben je dus wel weer voor een paar maanden, is het dan wel weer in orde. Daar moet je dan wel de tijd voor nemen.
Ja.
Iedere keer een stapje zetten, zodat het waardig blijft voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn naaste omgeving. Ik denk dat dat kan.
Is dit nou een groep mensen, Cornel, van wie jij in jouw boek schrijft dat ze vroeg oud zijn?
Die categorie die valt daar zeker onder. Je moet daar niet denken inderdaad aan een hoge kalenderleeftijd of zo. Hè? Want dat is met deze groep vaak niet zo. Door het leven wat ze geleid hebben, of door de dingen die hun in hun leven zijn overkomen, kunnen mensen ook al, als het ware, vroeg oud zijn geworden. En dan zijn ze bijvoorbeeld, als ze 50 zijn, of 55, of 60, hebben ze dan niet de kalenderleeftijd, maar wel de mentale leeftijd en ook de fysieke leeftijd.
Maar dan is er nog geen plekje in een verpleeghuis beschikbaar in Nederland. Dan moet je minstens 80 zijn of zo.
Ja, dat is inderdaad zo. Er zijn dus ook wel alternatieve vormen van verpleeghuiszorg inmiddels geïntroduceerd, waar mensen terecht kunnen die 55 jaar zijn, bijvoorbeeld. We hebben allemaal de opkomst meegemaakt van de verzorgingshuizen, de bejaardenorde, vanaf het begin van de jaren 60. Dat was een hele verworvenheid.
Ja.
En als je dan 60 werd, dan werd er zelfs reclame voor gemaakt dat je daar dan terecht komt. Ik moet er niet aan denken.
Nee, mijn oma heeft echt meer dan 30 jaar in een bejaardentehuis gewoond.
Ja.
Ik weet niet anders van haar.
Ja, een paar van mijn grootouders ook.
Ja.
Dat was heel normaal in die tijd. En nou, dat is. Tegenwoordig zouden ze zeggen, ja, je wil zo lang mogelijk toch zelfstandig blijven. En dat is het hele beleid ook op gericht, blijf zelfstandig. Voor sommige mensen is dat toch niet weggelegd natuurlijk.
Nee.
Bovendien is een belangrijk deel van die bejaardenoordplekken of de verzorgingshuizen zijn ook gewoon verdwenen.
Ja.
En het beleid zegt, dat kan ook, want er is voldoende thuiszorg of voldoende wijkverpleegkundige zorg.
Maar dan moeten ze wel binnen kunnen komen.
Ja, dat is zo.
Dus daar begonnen we mee.
Voor die kwetsbare categorie is dat heel erg moeilijk. Want dat is natuurlijk heel afgewenteld van die zorg die aanvankelijk binnen die verzorgingshuizen werd geleverd of door de AWBZ werd geleverd thuis. Dat moet overgenomen worden door mantelzorgers of door buren, familieleden, vrienden, de kerk of wat dan ook. En dat is natuurlijk voor die categorie die het eigenlijk niet zo redt, maar die ook zorgmijdend zijn, is dat dan natuurlijk helemaal niet. En,
nee.
Nou ja, wij hebben een kleine 20 jaar geleden hebben wij uitgerekend dat het toch om zo'n 200.000 ouderen gaat in Nederland die in zo'n geïsoleerde, toch wel wat verkommerde toestand leven.
Ja.
Dus ik ben wel heel erg blij dat er ook vormen van verpleeghuiszorg zijn gekomen in de loop van de tijd, waarmee mensen die toch zo verkommerd zijn, toch opgenomen kunnen worden die helemaal geen zorg meer krijgen thuis. Of en zelfs de wijkverpleegkundige zorg waar we het net over hadden met het eindeloze geduld, ook niet meer voldoende is, die daar toch kunnen komen. Ik was er nog niet zo lang geleden. En dat is dan ook wel hartverwarmend hoor, dat toch kan en dat dat ook bestaat. Een van die mensen die daar woonden, ik denk ergens begin 50 of zo, helemaal niet qua kalenderleeftijd, helemaal niet oud. Het was daar toch een feestelijke middag en ze hadden, het was iemand oorspronkelijk uit Afrika, uit Ghana, Suzanne heette ze, ik weet dat nog. Daar hadden ze een djembe voor geregeld en zij kreeg die djembe te pakken en ze deed haar ogen dicht. Het was echt, ik vergeet dat nooit.
Nee.
En in een soort mengeling van Afrikaans met een beetje Engels begon ze ook zichzelf begeleidend dan, hè, op zo'n djembe.
Ja.
Begon ze te zingen en echt, ja, als ik er nog aan denk, kijk, dan lopen de rillingen over mijn rug en helemaal met de ogen zo dicht zong ze, My God is my refuge. Toch een soort zekerheid van, nou, ik ben geborgen, ik mag er zijn.
Ja.
En nou, dat is natuurlijk geweldig om dat ook mee te maken. Dus de menselijke maat, de kleine schaal, ja, ik blijf er toch wel in geloven dat werkt helend voor mensen. Ook al zijn ze heel veel kwijtgeraakt, zelfs hun gezondheid kwijtgeraakt.
Ja.
Met geduld en de kleine schaal. En dat persoonlijke commitment toch ook hoor, van mensen, zowel van professionals en ook een aantal mensen die dat vrijwillig doen.
Ja.
Kan er echt heel veel goeds tot stand komen.
Mooi.